Vanavond wil ik graag met u nadenken over Gods plan met Jeruzalem, met het volk Israël, met de stad Jeruzalem, met het land Israël. En dat alles in het kader van de eindtijd, van een Maranatha. We zijn hier in een Maranatha-kring gekomen. En altijd als ik een uitnodiging krijg, dan staat er, wij stellen het zeer op prijs als u wilt spreken over de Maranatha-boodschap. Nou, dat is wel een beetje op mijn hart ligt dat. En dat vind ik ook niet zo heel erg moeilijk om daarover te spreken, want dat zit zo in mijn hart en ik wil daar heel graag met u over nadenken. Met name juist ook in deze tijd, want we leven echt in een hele bijzondere tijd. Ik geloof zonder meer, dat is ook een thema voor een volgende Bijbelstudieserie die binnenkort opgenomen wordt bij Family 7. En dan zal het gaan over de kerk in haar laatste fase, haar slotfase. En ik geloof dat we als gemeente van Jezus Christus in onze laatste fase terechtgekomen zijn. En dat we meer dan ooit de Heer Jezus kunnen verwachten. En dat heeft ook alles te maken met Gods plan met Israël. Want als wij straks plaats maken voor Gods handelen met Israël, dan zal hij de draad ook oppakken met zijn volk. En vandaar dat ik vanavond met u stil wil staan bij drie gedeelten uit het woord van God. Het eerste gedeelte vindt u in Psalm 122. Dat is een prachtige psalm over de vrede over Jeruzalem, een bedevaartslied van David. Het zou kunnen zijn dat hij dit lied geschreven heeft vanuit Bethlehem. Psalm 122. Daar kunnen we lezen. Ik was verheugd. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik was verheugd toen men mij zeide: laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, zoals we net ook gezongen hebben, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het, de naam des Heren te loven, want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik het zeggen: vrede zij in u. Om het huis van de Heer onze God wil ik het goede voor u zoeken. Prachtige psalm, psalm 122. We gaan met elkaar nog een stukje lezen uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. En het gaat ook over Jeruzalem. Ditzelfde stukje kun je ook letterlijk terugvinden in het boekje Micha. Micha hoofdstuk 4. Maar wij lezen dit stukje vanuit Jesaja hoofdstuk 2. Vers 1 tot en met 5. Het woord dat Jesaja de zoon van Amos aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen: kom, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, omdat hij ons leren aangaande zijn wegen en omdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, laten we wandelen in het licht des Heren. Prachtig, prachtig uit Jesaja, mooie profetie. En dan ook nog een profetie uit Zacharia. Zacharia is het ene laatste boek uit het Oude Testament. En in Zacharia 12 lezen we het volgende over Gods plan met Israël. Zacharia hoofdstuk 12, vers 1 tot tot en met 9. Daar staat een Godspraak, het woord des Heren over Israël, Zacharia hoofdstuk 12. Aldus luidt het woord van de Heren, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden, en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Ik heb even een vergelijking gemaakt. In vers 2 gaat het over de volkeren in het rond, rondom Jeruzalem. En hier, wat we net gelezen, en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Eerst gaat het rondom Jeruzalem en straks alle volkeren der aarde zullen daar op de een of andere manier mee te maken krijgen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paden treffen met verbijstering en hun bereiders met krankzinnigheid. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden. Door alle paden der natie zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heren der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle natie in het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David als God, en de engel des Heren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Nou, je ziet in deze psalm, in deze profetie uit Jesaja, in deze profetie uit Zacharia, dat Jeruzalem een hele belangrijke rol speelt in de geschiedenis, in Gods gedachten. Waarom? Nou, ik heb een aantal punten die ik met u door wil nemen over Jeruzalem. Waarom is Jeruzalem zo ontzettend belangrijk in de Bijbel? Nou, als je Jeruzalem vergelijkt met alle andere steden in deze wereld, dan wil ik als eerste zeggen dat Jeruzalem is een hele onbeduidende stad. Als je Jeruzalem vergelijkt met New York of met Tokio of met Peking of met Parijs of met Londen, dan is Jeruzalem maar zo'n klein gehuchtje daarmee vergeleken. Jeruzalem ligt niet aan een wereldhaven. Heeft niet eens een haven. Jeruzalem heeft niet eens een vliegveld. Dan moet je naar Tel Aviv. Jeruzalem ligt niet aan een grote verkeersaders van wegen. Het is zelfs moeilijk om er te komen met de auto. Dan moet je allerlei bergen over en zo makkelijk is dat niet. Jeruzalem, ja, wat is dat nou toch met Jeruzalem? Jeruzalem, eigenlijk vergeleken met de grote wereldsteden, is dat maar zo'n klein speldenprikje. En toch blijkt dat Jeruzalem zo ontzettend belangrijk is. In 1950 was Jeruzalem een onbeduidend provinciestadje daar in het zogenaamde Palestina. En het is heel wonderlijk dat juist de laatste jaren Jeruzalem zo ontzettend belangrijk geworden is. En een hele belangrijke rol speelt in de wereldpolitiek van vandaag. Misschien ligt het wel daaraan, leest u maar een vers uit Ezechiël, Ezechiël hoofdstuk 5. In Ezechiël hoofdstuk 5, Ezechiël 5 vers 5, daar staat: zo zegt de Heere Heere, dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb ik het gesteld. met landen eromheen. Nou, voor God, hoe onbeduidend Jeruzalem ook is, voor God is het altijd Jeruzalem en de rest van de landen. Jeruzalem en de rest van de wereld. Jeruzalem is bij God zo ontzettend belangrijk. Waarom? Waarom is Jeruzalem nou zo belangrijk? Nou, ik denk in de eerste plaats lezen we in de Bijbel dat God Jeruzalem uitgekozen heeft en ook aangewezen heeft. Jeruzalem, een onbeduidende stad in de wereld, om ons heen, maar tegelijkertijd is Jeruzalem een stad die God heel duidelijk onder alle wereldsteden aangewezen heeft. Gods, mag ik het zo zeggen, Gods oog, maar ook Gods wijsvinger, wijst naar Jeruzalem. Laten we daar een tekst over lezen. Er zijn wat teksten die ik met u daarover op wil slaan, zodat u in ieder geval niet mij hoeft te geloven, maar het woord van God kunt geloven en wat erover staat. Nou, leest u maar in Psalm 132. In Psalm 132. Daar staat zo'n prachtig vers over het feit dat Jeruzalem is de door God uitgekozen stad. Hij heeft niet Rome uitgekozen. Hij heeft niet Londen uitgekozen. Maar hij heeft Jeruzalem uitgekozen. Jeruzalem, de door God uitgekozen stad. In Psalm 132, vers 13, daar staat: want de Heere heeft Sion, en dat is een andere naam voor Jeruzalem, de Heere heeft Sion uitgekozen. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Nou, kan het duidelijker? Nee, we moeten niet de naam Jeruzalem gaan vergeestelijken en zeggen, ja, maar hier staat eigenlijk, de Heere heeft de kerk uitgekozen. Zo wordt het heel vaak gelezen. En de Heere heeft de kerk ter woning begeerd. De kerk is een rustplaats voor God. Hier wil ik wonen. Natuurlijk, de kerk is ook een huis van God. Maar niet in plaats van Israël gekomen. Nee, Israël is Gods plaats die hij uitgekozen heeft. En daar zal ook straks, en dat staat zo mooi, hier zal ik wonen. En dat gaat gebeuren. Jeruzalem is de plaats die God uitgekozen heeft als zijn woonplaats. Die keuze die is al heel vroeg gemaakt. Dat heeft God al aan Abraham duidelijk gemaakt. Toen God tegen Abraham zei, Abraham, ik leid jou uit naar een land dat ik jou aanwijzen zal. Nou, en dan gaat God Abraham naar een land toebrengen. Eerst dacht Abraham, nou, het zal daar wel ergens in Haran zijn, in Syrië. Maar toen zei God, nee, je moet verder. En toen kwam Abraham in het land Israël. En toen zei God tegen Abraham, nou, dit is het nou. Dit is het land. Via een omzwerving is Abraham in het land gekomen. En God heeft gezegd, dit is het land dat ik jou aangewezen heb. Hier is jouw land. En dan tot 3-4 keer toe zegt God tegen Abraham, Abraham, en dit land geef ik je voor altoos. Dit is jouw bezit voor eeuwig. Niet voor eventjes, het was een eeuwig verbond wat God met Abraham gesloten heeft over dat land. En dat geldt vandaag nog steeds. Broeders en zusters, vrienden, dat wat God toen aan Abraham beloofd heeft, dit is het land dat ik jou en je nageslacht zal geven tot een eeuwige inzetting, dat geldt ook voor vandaag. Het is het land wat God aan Abraham en zijn nageslacht, en laat ik er even duidelijk mee zijn, dat nageslacht, wat God daar bedoeld heeft, dat is niet Ismaël, waaruit de Arabische volkeren voortgekomen zijn. Nee, er staat in de Bijbel van Isaac zal men van nageslacht spreken. Misschien kent u dat gedeelte dat Abraham op de proef gesteld wordt. En dan roept God Abraham. En dan zegt God tegen Abraham: Abraham, ga naar het land Moria en offer, dan zegt hij, niet één van jouw kinderen, maar jouw enige zoon die je lief hebt. Heeft u het wel eens gelezen? Er staat in Genesis 22, jouw enige zoon. Had Abraham dan nog niet een andere zoon? Ja, die was weggestuurd. En God heeft gezegd, nee, door die zoon van de slavin zul jij niet, die zal niet erven. Maar de zoon van de belofte. En dat is Isaac. En hier zie je heel duidelijk dat God dat beloofde land gegeven heeft in de eerste plaats aan Isaac en het nageslacht. En dan komen we bij Jacob en de zonen van Jacob en Israël, zoals we dat nu kennen als Joodse volk. Maar er komt nog iets heel moois bij. God heeft eerst aan Abraham het land aangewezen. Maar dan zien we dat God nog specifieker wordt. En dan zegt God tegen Abraham: ga naar de plaats die ik jou aanwijs. En welke plaats was dat? Naar het gebergte Moria. Naar het gebergte Moria moet je gaan en offer jouw zoon daar op een van de bergen die ik jou zal aanwijzen. En dan zien we Abraham op reis gaan. Met zijn zoon Isaac en de knechten. En dan staat er iets verderop in dat stukje in Genesis 22. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats van verre. Op de derde dag. Weet u dat op die derde dag, dat je dat ook terug kunt vinden in Lucas? Ja, misschien wel goed om dat toch even op te slaan. In Lucas 13. In Lucas 13. Daar staat. In Lucas 13 is de Heer Jezus op weg naar diezelfde plaats. Moria. Waar Jeruzalem gebouwd is. En waar de Tempelberg is. Waar ook de heuvel Golgotha is. En dan staat er in vers 31 van Lucas 13. Tezelfde tijd kwamen enige fariseeën en zeiden tot hem: ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tot hen: ga heen en zeg tot die vos: zie, ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen. Heden, morgen en op de derde dag ben ik gereed. Want ik moet heden, morgen en de volgende dag reizen. Want het gaat niet aan dat de profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hier zien we dat de Jezus op die derde dag gereed is. Zoals Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg. U kunt het lezen in Genesis 22. En de plaats van verre zag. En dan zien we inderdaad dat prachtige tafereel dat Isaac, de beloofde zoon, de zoon waar zo naar uitgekeken werd, die op Gods tijd geboren werd. Nou, prachtig mooi beeld van die Jezus. Het hout draagt en zich willoos overgeeft aan zijn vader. En dan zegt God tegen Abraham: op de berg des Heren zal erin voorzien worden. God zelf zal voor een offer zorgen. En dat weten we dat het gebeurd is. Toen heeft God zelf voor zijn eigen offer, voor het offer gezorgd, de Heer Jezus, zijn enige zoon. Ik vind het zo mooi dat er staat dat God tegen Abraham zegt: Abraham, offer je zoon die je lief hebt. Je enige. Weet je wat er letterlijk in het Hebreeuws staat? Dan zegt God tegen Abraham: Abraham, offer je niet je enige zoon, maar jouw alles. Jouw alles. En laat ik dat zo zeggen vanavond. Toen God zijn zoon offerde, offerde hij alles. Zijn alles. Zijn geliefde zoon. Zijn enige zoon. En daar, op diezelfde berg, als waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. En wat gebeurde er toen? Nou, ik hoef het u niet allemaal te laten lezen. U kunt dat later misschien lezen. God had Abram gezegd, hier op deze berg, waar jij je zoon geofferd hebt, daar zal ik erin voorzien. Dit is de berg des Heren. Hier zal ik voorzien in een offer. Op de berg des Heren wordt voorzien. Het was 1000 jaar later, toen David een volkstelling hield. En toen kwam er een vreselijke straf over Jeruzalem. Omdat David niet op God vertrouwde, maar op zijn manschappen. En overal waar de engel, de verderfengel kwam, vielen doden. Duizenden doden. En opeens klonk de stem van God: het is genoeg. Stoppen. Je kunt het lezen in Kronieken. Je kunt het lezen in 1 Kronieken 21. Het is genoeg. En dan staat er, en weet je waar die engel toen stond? Op de dorsvloer van Arona. Ornon. En toen heeft... daar hield de plaag op. En toen heeft David van Ornan, die daar aan het dorsen was, zijn dors hout gekocht en zijn runderen. En toen heeft David daar op de dorsvloer van Arona het offer gebracht. Hij heeft daar het offer gebracht. En toen zei God tegen David: en David, deze plek is de plek die ik reserveer voor de tempel. En als we dan de zoon van David hebben, dan staat er in 2 Kronieken 3, en Salomo begon met zijn bouw aan de tempel op de dorsvloer van Arona. Dat is diezelfde plek als waar Abraham zijn zoon offerde. Ik heb het u misschien wel eens gezegd. Weet je, Salomo ging daar een tempel bouwen. Nou, weet u wel, misschien bent u wel eens in Israël geweest, dat tempelplein, dat is een heel groot plein. Dat is een aantal voetbalvelden aan elkaar. En hoe kun je op een berg, op een bergtop, de berg Moria, hoe kun je daar een tempel opbouwen met een heel groot tempelplein? Nou, dat kon natuurlijk niet. Toen werden er steunmuren om de top van de berg gemaakt. Steunmuren daaromheen, die werden volgestort, zodat er bovenop die berg een heel groot plateau kwam. Een van die steunmuren is nog vandaag wat ze noemen de klaagmuur, of de westelijke muur. Dat is een hele grote muur omhoog, en dan komt daar het tempelplein. En dat tempelplein, dat kwam precies uit daar, midden op dat tempelplein, een beetje in het noorden, kwam nog juist dat topje van die berg erbovenuit. En daar werd het heilige der heiligen overheen gebouwd. Dat was precies dat plekje waar Abram zijn zoon geofferd heeft. En weet je, er is een onderzoek geweest, Lee Ritmeyer heeft het onderzocht, precies op dat plekje waar die bergtop nog net boven dat tempelplein uitkomt, daar staat nou zo'n goudkleurige koepel. We noemen dat wel de rotskoepel. En Lee Ritmeyer die zei, weet je wat zo mooi is? De plaats die God uitgekozen heeft, die ligt er nog steeds. God heeft toegestaan dat een of andere kaastolp overheen gezet werd, waar niemand aan mocht komen. Maar er zal een moment komen dat God weer terugkeert naar die plaats. En dat de tempel van Salomo nog veel mooier, er staat in de Bijbel, in Zacharia, dat de tempel die straks gebouwd wordt op deze plaats, zal nog veel mooier zijn dan de tempel van Salomo. Dat gaat gebeuren. Waarom? Omdat God Abraham gezegd heeft, daar moet je zijn. Omdat God tegen David gezegd heeft, daar moet je zijn. Dit is de plaats die God uitgekozen heeft. Dus Jeruzalem, een onbeduidende stad, maar wel door God aangewezen als enige plaats waar hij wil wonen. Maar nog iets. Jeruzalem wordt in de Bijbel ook wel genoemd de eeuwige stad. We hebben net gelezen in Zacharia 12, vers 6. Jeruzalem zal blijven bestaan. Waar? En daar staat er zo mooi achter, het adres te Jeruzalem. Dat staat er zo mooi in Zacharia 12. Jeruzalem zal blijven bestaan te Jeruzalem. Er zijn heel veel steden verwoest. En dan naast de oude stad wordt dan een nieuwe stad opgebouwd. Maar weet je dat Jeruzalem nog steeds ligt op precies dezelfde plaats? Jeruzalem is niet verplaatst. Jeruzalem is minstens 20 keer verwoest geweest. Totaal verwoest. En elke keer is Jeruzalem precies op dezelfde plek weer opgebouwd. Ja, wat krijg je dan? Nou, dan krijg je een heel archeologisch, een heel interessant iets. En dat weten archeologen, die weten dat maar al te goed. Die hebben archeologisch bijvoorbeeld bepaalde taartpunten helemaal naar beneden gemaakt. En dan zie je al die archeologische lagen. Van dat is de laag van de Jebusieten, die waren er voordat David kwam. Dat is de laag van Hebreeuws, de Joden die een tijd geleefd hebben. Dat is de laag van de Romeinen. Dan komt er een laag van de Byzantijnen. Dan komt er een laag van moslims die daar jarenlang geregeerd hebben in Jeruzalem. En dan komt er een laag van de kruisvaders die Jeruzalem bevrijd hebben. En dan komt er een laag van de Turken die daar gewoond hebben. En je kunt al die verschillende lagen weer terugvinden in Jeruzalem. Je kunt Jeruzalem bewandelen in verschillende niveaus. Je kunt in Jeruzalem afdalen naar de tijd van de Heer Jezus. En dan kun je over de straatjes lopen van de Heer Jezus. Maar ook van de Romeinen. En het is zo wonderlijk dat deze stad, ondanks het feit dat deze stad al minstens 20 keer verwoest is, en nog precies zo, het is nog de stad die precies op dezelfde plek ligt. Het is de eeuwige stad. Maar nou komt er nog iets heel belangrijks. Jeruzalem is niet alleen de eeuwige stad. Kijk, er is nog een stad. Dat was de stad Babel. En dat was een hele grote, gigantische stad. De stad Babel. En Babel is een beeld van de wereldse heerschappij. Babel zal in 1 uur voorbij gaan. Maar Jeruzalem wordt in de Bijbel genoemd de stad met de fundamenten. En Jeruzalem blijft. Misschien wel goed om zo even vanavond aan jou te vragen. Wat is de stad waar jij bij hoort? Bij het Babel van deze tijd? Dat gaat weer weg. Dat is in ene klap is het voorbij. Of Jeruzalem, is dat onze stad waar wij bij horen? Jeruzalem wordt ook in de Bijbel wel genoemd de stad van de vrede. Jerusalem, de stichting van de vrede. De vredestad. Jeruzalem is een hele oude stad. Er wordt al 4000 jaar geleden gesproken over een koning. Dat was Melchizedek. En Melchizedek was al koning van Salem of van Jeruzalem. We hebben het over 4000 jaar geleden. 3000 jaar is er al een band tussen het Joodse volk en Israël. Toen waren de Palestijnen er überhaupt helemaal niet. Dat Palestijnse volk is een mengeling van allerlei vluchtelingen die daar gingen wonen. Maar het Palestijnse volk heeft vroeger nooit een volkslied gekend, heeft geen vlag gekend, heeft geen historie. Het is als het ware vluchtelingen die daar zijn gaan wonen. Maar het is nooit een natie geweest. Maar Israël heeft al 3000 jaar een relatie met Jeruzalem gehad. 3000 jaar geleden was David zetelde in de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de vrede. En die Melchizedek was ook de koning van Salem. En dat betekent de koning van de vrede. De koning van de stad van de vrede. God heeft Jeruzalem uitgekozen om uiteindelijk tot zijn doel te komen met deze wereld. Jeruzalem, Israël, God heeft Israël uitgekozen. En het gebeurt in Jeruzalem. Denk als we naar Jeruzalem kijken. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment in Johannes 4. Het heil, de verlossing is uit het Joodse volk. Weet u, helemaal in het begin. Toen Adam en Eva de rug naar God toekeerden. En God met zijn oordeel over deze wereld kwam. Toen heeft God gezegd in Genesis 3 vers 15. Dat het zaad van de vrouw zal de slang, de kop van de slang vermorzelen. Wie is dat zaad van de vrouw? Van welke vrouw, over welke vrouw gaat dat hier? Gaat het hier over Eva? Over welke vrouw? Vanuit welke vrouw is het zaad gekomen hier in deze wereld die de kop van de slang vermorzelt? Maria? En Maria, was Maria een Amerikaanse vrouw? Of was Maria een Nederlander? Of Maria was uit het nageslacht van David? Het zaad van de vrouw. Die vrouw, die wordt... en dan zien we ook op een gegeven moment... Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Het zaad van de vrouw... Het zaad van de vrouw is niemand anders dan Jezus Christus die geboren is uit de vrouw, uit Israël. Israël wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, daar staat bijvoorbeeld zelfs dat God een verbond sloot met Israël op de berg Sinaï. Een verbond waar de wet ook gegeven werd. En dan staat er, daar huwde ik u, daar werd je mijn vrouw. We weten ook dat deze vrouw ontrouw geweest is. En andere mannen nagelopen is. Andere goden nagelopen is. Maar God is zo trouw aan deze vrouw geweest. Dat deze vrouw, de vrouw van God als het ware, Israël. De mooiste vrucht voortgebracht heeft. Die ooit een vrouw voort kon brengen. De Messias. En uit dit volk, uit deze vrouw is het zaad gekomen. De Heer Jezus. En als God dat zaad belooft al aan Abraham, dan zegt Paulus in de Galatenbrief, maar weet je, dat staat niet in het meervoud zaden, maar zaad in het enkelvoud. Het gaat om Christus. En Christus is geboren vanuit het Joodse volk. En deze vrouw, die vijandschap, wordt zelfs ook beschreven in het boek Openbaring. Openbaring 12, daar zien we een vrouw met een krans van 12 sterren. En de 12 sterren, broeders en zusters, vrienden, is niets anders dan een heenwijzing naar de 12 stammen van Israël. Dat weet de Europese Unie misschien niet. Ja, maar weet je, op elke euro die je uitgeeft, op elk nummerbord van elke auto, op elke vlag van de Europese Unie staan die 12 sterren. Maar die 12 sterren is niet de hoop voor deze wereld ligt niet in de Europese Unie. De hoop voor deze wereld ligt niet in die staten, de landen die bij de Europese Unie horen. De hoop van deze wereld ligt bij die vrouw met die 12 sterren. En dat is niemand anders dan Israël. Israël vanuit die 12 sterren, vanuit Juda. Is Jezus gekomen. En hij is de enige die de kop van de slang zal vermorzelen. En waar wij naar uitkijken is het moment dat wat er gebeurd is op Golgotha, waar de Jezus de over en de macht ontwapend heeft, over en gezegevierd heeft, de overwinning heeft behaald, dat deze overwinning die toen behaald werd, straks ook gevierd mag worden. En dat Satan eens voor altijd in de poel des vuurs verdwijnt. Weet je, deze hele grote chaos waar we nu als samenleving in terechtgekomen zijn. Wacht op het moment dat Jezus terugkomt. Als je kijkt naar wat het panel van de Verenigde Naties ons verteld heeft. Dat het is onomkeerbaar geworden. Mevrouw Ursula von der Leyen die zegt, ja, we moeten ruim 1000 miljard euro besteden aan het planten van nieuwe bomen. Nou, heeft u het in uw achterzak zitten? Ruim 1.000 miljard euro om deze wereld nog te redden. We moeten van het gas af. Terwijl Andrea Merkel zei, wat mooi hè, dat we al die oliebranders wegdoen uit de verwarming en op gas over kunnen schakelen. Weet u, er zijn steden, zoals nu in New Orleans, die zich grote zorgen maken om het water buiten de dijken te houden. Grote steden zoals Jakarta, die zakken weg. En die zijn van plan zelfs om een hele wereldstad als Jakarta ergens anders weer op te bouwen. Want Jakarta zal binnen onafzienbare tijd een spookstad worden waar niemand meer kan wonen. Omdat de zee stijgt en ze kunnen het water niet meer buiten houden. Datzelfde geldt voor Houston. Datzelfde geldt voor hele grote steden zoals Tokio. Datzelfde geldt ook voor Laos. In Afrika. Datzelfde geldt ook voor Londen. Waar ze grote zorgen hebben van hoe kunnen we onze voeten droog houden. Datzelfde geldt zelfs, en dan komen we nog een beetje dichterbij, voor Rotterdam. Waar het water met de gletsjers meegevoerd wordt, via de Maas, via de Rijn, en het water ook van de andere kant komt. En ze maken zich grote zorgen, ook in Rotterdam, van hoe kunnen we de komende tijd onze voeten nog droog houden. Dat is het ene. Maar het andere is, mensen, we leven in zo'n ontzettende bedrogwereld. Ik heb pas, en daar zat ik ook over een poosje iets over zeggen op het brandpunt. Ik heb pas iets verteld over de regenboog. Laat u niet voor de gek houden. De gender mainstream regenboog is een boog met 6 kleuren. Rood, oranje, geel. Groen, blauw en violet. 6 kleuren. Terwijl in de Bijbel er vanaf 1500 voor Christus, en als u dat opslaat, u doet onderzoek naar de regenboog, kunt u vinden dat de regenboog 7 kleuren heeft. Met groen in het midden. Aan de ene kant heb je rood, oranje, geel. Groen in het midden. En dan lichtblauw, violet. En als laatste, de rand van de regenboog is purper. En weet je, dan kan mevrouw Plaumen van de PvdA met een regenboogparapluutje altijd overal naartoe lopen. Ik vind het zo zielig eigenlijk. Want weet je, God heeft dat teken gegeven aan Noach. En wij laten ons dat teken zomaar afpakken. Het is gewoon gekaapt uit de Bijbel. Een prachtig teken. Weet je, God heeft laten zien rood, al waren uw zonden zo rood als karmozijn. Rood is altijd een beeld van stoppen. Alarm. En daar is mee begonnen. Met de zonde van de mensheid. Maar weet je, uiteindelijk wordt het groen. Dat is een teken van leven. God heeft de dood overwonnen. God heeft het oordeel weggenomen. En het wordt groen. En dat groene eindigt uiteindelijk in het purper. En dat is koninklijk, hè. De Jezus die een koninklijke mantel, een purperen mantel omhangen werd. Mordechai, Daniel, Jozef, ze werden bekleed met purper. Het gaat van oordeel naar leven. Naar met Christus mogen heersen. Dat is het teken van de regenboog. En de wereld waar wij vandaag in terechtgekomen zijn, die heeft dat van ons gekaapt. En die geeft een heel andere betekenis aan van de diversiteit van het menselijk geslacht. En een jongetje is niet meer een jongetje als hij een plassertje heeft. En dat moet nog maar blijken wat het is. We hebben 2 kinderen nu op de middelbare school. Voor het eerst kleinkinderen. Mijn kleinkinderen zijn, onze kleinkinderen zijn nog een beetje jonger dan misschien uw kleinkinderen. Maar het grote thema waar die pubertjes, die zo in hun ontwikkeling nog zitten, mee zitten van, voel jij je een jongetje of voel jij je een meisje? Dat is het hele thema waar ze mee bezig zijn, waar ze met elkaar over chatten en zo. mensen, we zitten in een wereld, we zijn in een wereld terechtgekomen die zo geregeerd wordt door de leugen. Er zal strijd zijn tussen het zaad van de slang. En wat was het zaad van de slang? Het zaad van de slang, die jij zegt op een gegeven moment, adderige broed, leugenaars. Het zaad van de slang is mensen die vanuit de leugen geregeerd worden. En het zaad van de vrouw, dat is de waarheid. En waarheid en leugen, die botsen nu met elkaar. Dat is de reden waarom dat GroenLinks en de PvdA de ChristenUnie en het CDA buiten de boot wil houden. Die kunnen niet tegen de waarheid. Die kunnen niet tegen een christelijke identiteit in de regering. En alles op alles wordt gezet om van deze regering in Nederland een linkse, maar ook een linker regering te maken, waar geen plaats meer is voor het christelijk geloof. Dat is de tijd waar wij vandaag in terechtgekomen zijn. Maar Israël is, dat staat zo mooi, in Ezechiël 38 wordt Israël genoemd de navel van de aarde. Israël is die vrouw, die baart, die vrouw waaruit Christus tevoorschijn gekomen is. Israël is als het ware, mag ik het zo zeggen, alle geestelijke zegeningen hebben we ontvangen van God via Israël. Zoals een foetus in de schoot van een moeder alle voedingsstoffen krijgt en alles wat je nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen via je navelstreng, zo zijn wij via onze navelstreng als het ware met God verbonden via Israël. En alle zegeningen hebben we gekregen via Israël. Waar werd de mens verzoend met God? In Jeruzalem, daar aan het kruis. Waar werd de dood overwonnen? In Jeruzalem. Waar werd Gods geest uitgestort en de kerk geboren? In Jeruzalem. Hoe kun je als kerk vandaag je afkomst verloochenen en niets meer met Israël te maken willen hebben? Terwijl Jeruzalem de geboortegrond geweest is van de kerk. Daar is het begonnen. Vanuit Jeruzalem werd het evangelie wereldwijd verkondigd. En broeders en zusters, als de Heer Jezus zijn koningschap op aarde vestigt, dan doet hij het ook in Jeruzalem. Want hij heeft Jeruzalem uitgekozen. En het klopt absoluut niet als mensen zeggen, als God zijn heerschappij op aarde vestigt, dan doet hij dat via de kerk. Want wij als kerk zijn Gods koninkrijk hier op aarde. Daar heeft God Israël helemaal niet voor nodig. Is dat zo? Nee. God heeft Israël uitgekozen. Het is zijn verbondsvolk. En hij komt tot zijn doel met zijn volk. Nog iets. Israël is niet alleen de stad van de vrede, maar Israël is ook de geliefde stad. Het is maar één stad waar Jezus ooit om gehuild heeft. Hij huilde om Lazarus en toen zeiden ze, zie hoe lief hij hem had. Hij huilde om Jeruzalem. En wat er in Jeruzalem gebeurd is, dat heeft hem niet koud gelaten. Hij heeft om gehuild. Hij heeft om geweend. O Jeruzalem. Het is een geliefde stad. Het is een stad om van te houden. Van Napoleon weten we dat hij een keertje in Rusland liep, langs een synagoge, en in die synagoge hoorde hij een heleboel Joden kermen en roepen en huilen. En toen vroeg Napoleon en een van zijn medewerkers van, waarom wordt daar zo geweend en gerouwklaagd in die synagoge? Zeiden ze, nou, op dit moment herdenken ze de val, de verwoesting van Jeruzalem in die synagoge. En toen vroeg Napoleon, hoeveel jaar is dat dan geleden dat het gebeurd is? En toen zei die man, nou 1800 jaar geleden. Toen zei Napoleon, als deze groep mensen om een gebeurtenis van 1800 jaar geleden huilen en wenen, dan zal hun gebed zeker verhoord worden. Dat is wat, hè? En dat gaat gebeuren. Het is de geliefde stad. Misschien goed om een tekst op te slaan uit Psalm 137. In Psalm 137, daar staat vers 4 tot en met 6. Psalm 137, vers 4 tot en met 6. Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemelte als ik u er niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vrezen. Nou, hoogste vreugde. Weet je, Jeruzalem, men heeft al eens een keer gezegd, Israël zonder Jeruzalem is een lichaam zonder ziel. Dat kan niet. De moslims, die hebben Medina en Mekka en Jeruzalem als hun heilige steden, waar je niet aan mag komen. De christenen, die hebben Rome als hun stad. Maar de Joden? Welke stad hebben de Joden? De Joden hebben geen andere stad. De enige stad voor het Joodse volk is Jeruzalem. Er is geen andere. Er is geen alternatief. Het is de stad waar je van kan houden. En ja, je hoort wel eens, mensen die ooit in Jeruzalem geweest zijn, ik ben er heel wat keertjes geweest, maar mensen die ooit in Jeruzalem geweest zijn, die willen altijd nog weer een keer terug. Omdat je van zo'n stad gaat houden. Het is een stad waar zoveel Nou ja, kijk, er is heel veel kitscherigheid. Heel veel ongeloof in Israël, in Jeruzalem. Maar het is een stad waar het gaat gebeuren. Daar gaat het gebeuren. In Jeruzalem. De geliefde stad. Als laatste. Jeruzalem. We hebben het in Zacharia 1 of 12 gelezen. Jeruzalem is ook een hele lastige stad. Het is een hoofdbreekdossier voor heel wat regeringsleiders. En heel wat regeringsleiders hebben hier hun tanden kapot op gebeten. Weet je, de hele situatie van Jeruzalem kun je, laat ik het maar heel duidelijk zeggen, kun je politiek gezien kun je niet oplossen. Politiek gezien is er geen enkele oplossing voor Jeruzalem. Het is eigenlijk alleen geestelijk op te lossen. Ik vind het wel heel interessant wat de paus pas gezegd heeft. De paus die zei, er is volgens mij maar één oplossing voor de status van Jeruzalem. Zoals er nu in Berlijn een huis voor God gebouwd wordt, waar moslims, christenen en joden God mogen aanbidden. Een hele grote kerk. Voor deze drie grote monotheïstische godsdiensten. Zo zei de paus, die zei, er is maar één oplossing om in Jeruzalem een gebedshuis te bouwen. En dat zal waarschijnlijk wel op het tempelplein gebeuren. Een groot gebedshuis waar moslims, christenen en joden gezamenlijk kunnen bidden. Nou, dat waren de woorden van de paus. Ik heb het al 20 jaar geleden wel eens een keer gezegd. En ik denk dat het gaat gebeuren. Ik denk dat het gaat gebeuren. Dat deze monotheïstische godsdiensten elkaar zullen vinden in het feit we aanbidden uiteindelijk dezelfde God. De christenen aanbidden toch dezelfde God als de joden. En de joden aanbidden toch dezelfde God als de moslims. Waarom zouden we dan zo verschillend optrekken met elkaar? Waarom zouden we steeds oorlog moeten voeren? En weet je wie dit gaat initiëren? De antichrist. En de antichrist zal als het ware, mag ik het zo zeggen, de geestelijk leider worden van dit mooie project. Hij zal gezien worden als iemand die de wereld vrede brengt. Want als het in Jeruzalem vrede is, dan is het over de hele wereld vrede. Dan zal de wereld vrede komen, de schijnvrede. En dan zal de antichrist zich openbaren. Nogmaals, de situatie oplossen van Jeruzalem is niet op politiek vlak. Dat is een geestelijke strijd. En geloof dit, broeders en zusters, er wordt geestelijk gestreden om Jeruzalem. Maar het moment zal komen dat er Jezus terug zal komen. Ik zal u eerder vertellen, ik mag al 50 jaar het evangelie verkondigen. Op heel veel plaatsen in Nederland. En ik ben heel vaak bezig ook met zeker de Maranatha-boodschap. Ik heb nog nooit zo, en dan heb ik het even over het gevoel. Ik ben niet zo iemand die altijd met dweep met gevoel, helemaal niet. Maar ik heb nog nooit zo het gevoel gehad dat de komst van Jezus wel heel dichtbij moet zijn. Want de schepping, de majesteit van God wordt zo aangevallen. En zowel in de hele wereldpolitiek, als in Israël, als wat er in de kerken gebeurt, als wat er vandaag in de maatschappij om ons heen gebeurt. Mensen, dit is allemaal zo nieuw. En het gaat met een stroomversnelling naar het moment dat Jezus terugkomt. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar wat wel heel belangrijk is voor u. De Heer Jezus zegt, deze dingen moeten gebeuren. Het kan niet anders. Het moet gebeuren. Waarom? Omdat het in de Bijbel geprofeteerd staat. En de profetieën moeten in vervulling gaan. Het moet gebeuren. En het gaat precies zoals God het ook aangegeven heeft. Dus word nou niet bezorgd. Maak u niet bezorgd over wat er gaat gebeuren. Het moet gebeuren. En de Heer Jezus komt pas terug om zijn gemeente tot zich te nemen. Voordat de antichrist het heft in handen neemt. De Heer Jezus komt terug. Ja, ik denk soms wel eens tijdens de vierde nachtwaken. De vierde nachtwaken is het moment van 3 uur 's morgens tot 6 uur. En dat is het donkerste van de nacht. Als u mij vraagt, waarom is de Jezus nog niet teruggekomen voor zijn gemeente? Dan kan ik maar 1 antwoord bedenken. Het is nog niet donker genoeg. En het zal donker worden. Het zal nog veel donkerder worden. En dan is het voor u, en dat is ook een heel belangrijk onderwerp, om als gemeente van Jezus Christus je niet gek te laten maken. Wees nuchter. En lees Gods woord. En als het gaat over de slotfase van de kerk, dan zijn we daarin terechtgekomen. Want het zal niet zo heel lang meer duren totdat de Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen. En dan is mijn vraag niet van, wist u dat allemaal al? Maar dan is mijn vraag, ben je ook verzoend met God? Heb je ook ervaren dat via Jeruzalem dat navelstrengetje gelopen heeft? En dat we via Jeruzalem het heil uit het Joodse volk, dat wij de verlosser ontvangen hebben uit Israël. Dat wij het woord van God hebben ontvangen uit Israël. Dat daar de Heilige Geest uitgestort werd in Israël. Hebben we daar deel aan gekregen? God heeft ons dat Joodse volk gegeven. Waardoor hij ons zo gezegend heeft. En 1 ding is zeker, God pakt de draad met zijn ongelovige volk van Israël zeker weer op. Dat gaat hij zeker doen, want God is zo trouw. Maar bent u klaar voor het moment dat Jezus zijn gemeente tot zich neemt? Ik heb pas gesproken bij ons in de kerk over het hele kleine zinnetje uit Lucas 17. 1 zinnetje. En daar staat, denkt aan de vrouw van Lot. Denkt aan de vrouw van Lot. Dat was een evacuatie. Maar de vrouw van Lot die keek om. Nou, wij zingen, neem de wereld, geef mij Jezus. Dat je steeds losser wordt van deze wereld. En niet verlangt naar Sodom, maar het achter je laat. En we zijn op weg naar onze ontmoeting met de Jezus. Wie weet, vanavond al, of morgen, of over een week, we weten het niet. Maar dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, daar zijn we van overtuigd. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, als we met elkaar vanavond zo nagedacht hebben over dat bijzondere van Jeruzalem, hoe u Jeruzalem aangewezen heeft. En toch zo'n onbeduidend stadje is vergeleken met alle grote wereldsteden. hoe Jeruzalem nog steeds op dezelfde plek is en de eeuwige stad geworden is. Heer, wat geweldig om daarbij te mogen horen, daarna te mogen kijken. Dat Jeruzalem de stad van de vrede is, die u uitgekozen heeft, Heer, om ons die vrede met u te geven. En eens zal daar de vrede voor deze hele wereld gevestigd worden, door de vredevorst die zal komen. Heer, dank u wel dat Jeruzalem die stad is, die genoemd wordt de geliefde stad, waarvan we kunnen houden, waar het allemaal gebeurd is. Waar we naar uit mogen kijken naar dat wat u daar gaat doen. Een lastige stad, waar heel veel mensen hun tanden op kapot gebeten hebben. Maar we weten, Heer, u komt uiteindelijk tot uw doel. Met uw belofte, met uw stad, met uw volk, met uw land. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we uit mogen kijken naar het moment, Heer Jezus, dat u uw gemeente, uw kerk, tot u zult nemen. Dat we weggevoerd zullen worden, de Heere tegemoet in de lucht, om zo voor altijd bij u te mogen zijn. We weten van de verschrikkelijke tijd die dan op aarde uit zal breken. Dat er dan helemaal geen christenen meer zijn op aarde die tegenhouden, die het anders willen. Dan krijgt Satan alle ruimte. Heer, maar dan weten we ook dat dan het moment zal komen, Heer Jezus, dat het volk van God, het Israël, tot geloof zal komen, tot bekering zal komen, in het nauw zal komen. Maar dan komt u met ons terug. En dan mogen we samen met u, met uw volk, over deze wereld regeren. Heer Jezus, dank u wel dat u uiteindelijk alle dingen in uw hand heeft. U heeft het zelf gezegd toen u naar de hemel ging, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En straks zult u die macht ook tonen hier op aarde. Dank u wel dat we niet zomaar aan het lot overgelaten zijn, maar dat u getrouw bent. En dat ons leven veilig geborgen ligt in uw handen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.